From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Uit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 178ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld gekomen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen.
This broadcast is furnished as a
Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
Thomas S. Monson,
president van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
We welcome you to the first general session.
Wij heten u welkom in de eerste algemene bijeenkomst van de 178ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. We heten de algemene autoriteiten welkom die op het podium zitten. In het conferentiecentrum, de tabernakel en de assembly hall. En eveneens de algemene presidiums van de zustershulpvereniging, jonge mannen, jonge vrouwen, zonder school en het jeugdwerk die deze bijeenkomst bijwonen. We heten in het bijzonder de gasten uit overheids- en onderwijskringen welkom. We danken de eigenaars en managers van de vele televisie- en radioomroepen en satelliet- en internetproviders die belangeloos hun medewerking verlenen, waardoor deze conferentie in veel gebieden van de wereld door een groot publiek kan worden ontvangen. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, gedirigeerd door Mac Wilburg, met Clay Christiansen aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met How Wondrous and Great en brengt nu Lead Kindly Light. Het openingsgebed wordt uitgesproken door oudling Lynn A. Mickelson van de 70.
Thank you.
our beloved Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Nu wij hier zijn vergaderd voor u door de hele wereld heen aan het begin van deze conferentie van uw kerk, drukken wij uw dank aan onze dank aan u uit en onze liefde voor het voorrecht dat wij hebben. Onder de begeleiding van profeten, zieners en openbaarders die gestuurd worden door uw heilige hand. Wij zijn dankbaar om vergaderd te zijn in deze bijzondere vergadering vandaag. Om te ondersteunen en onze liefde te betuigen aan u en onze vastberadenheid. Om de raad van uw gekozen en gewijde leiders te volgen. We zijn dankbaar tot u voor het herstelde evangelie, voor de grote zegening die het is voor de families en de gezinnen der aarde. Wij bidden voor die gezinnen en in het bijzonder voor moeders. Dat zij onder uw leiding
encourage thy children.
Uw kinderen kunnen opbouwen en versterken en aanmoedigen. We zijn dankbaar voor degenen die deze conferentie hebben voorbereid. En bidden dat wij ervoor open mogen staan voor de lessen die zij hebben voorbereid voor ons. We zijn dankbaar voor president Monson en zijn raadgevers van het Quorum der Twaalf. Wij bidden voor hun welzijn en hun raad. En we bidden voor diegenen die ondersteund zullen worden. Dat zij onze steun mogen voelen. En onze liefde en onze aanmoediging. En we vragen uw zegen op deze conferentie en alles wat daarmee te maken heeft deze dag. In de naam van Jezus Christus. Amen.
President Dieter F. Hoekdorf, second counselor.
President Dieter F. Hoekdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, stelt nu de algemene autoriteiten en de gebiedsheventigers en algemene presidiums van de hulporganisaties van de kerk ter steunverlening aan u voor. Na de steunverlening kunnen we luisteren naar ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Daarna zingt het koor Praise to the Man. President Hoekdorf.
Brothers and sisters,
broeders en zusters, president Monson heeft mij verzocht de aangelegenheden van deze plechtige samenkomst nu af te handelen. Dit is een belangrijke gebeurtenis voor leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen over de hele wereld. Vanaf 10 oktober 1880, toen John Taylor steun werd verleend om Brigham Young op te volgen als profeet, ziener, openbaarder en president van de kerk, is elk van deze gelegenheden aangeduid als een formele, plechtige samenkomst van de leden van de kerk om uiting te geven aan de stem van de kerk. We zullen per quorum en groep onze steun verlenen, waar u ook bent. U wordt verzocht op te staan wanneer daartoe uitgenodigd en door het opsteken van de hand aan te geven of u steun wilt verlenen aan diegene van wie de naam aan u wordt voorgesteld. Alleen zij die staan behoren hun hand op te steken. Algemene autoriteiten die toegewezen zijn aan de tabernakel en aan de Assembly Hall op Temple Square houden toezicht op de steunverlening aldaar. In de ringcentra houdt een lid van het ringpresidium toezicht op de steunverlening. Hij zal ons op de hoogte stellen van eventuele tegenstemming. We zullen nu de voorstellen van deze plechtige samenkomst behandelen. Het eerste presidium gelieve op te staan. Wij stellen het eerste presidium voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Alleen diegenen die staan dus. Dank u. We stellen het eerste presidium voor Henry Bennion Eyring steun te verlenen als eerste raadgever en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wij stellen het eerste presidium voor Boyd Kenneth Packer steun te verlenen als president van het Koren der Twaalf Apostelen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wij stellen het eerste presidium voor de volgende leden van het Koren der Twaalf Apostelen steun te verlenen. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook en D. Todd Christofferson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. We stellen het eerste presidium voor de raadgevers in het eerste presidium en de twaalf apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder. Graag kenbaar maken. Het eerste presidium gelieve te gaan zitten. Wij nodigen ouderling Christofferson uit om nu zijn plaats in het koren van de twaalf in te nemen. De leden van het Quorum der Twaalf Apostelen gelieven te gaan staan. Wij stellen het Quorum der Twaalf Apostelen voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als profeet, ziener en openbader en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen zoals die zijn voorgesteld en gesteund door het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. U kunt weer gaan zitten. De leden van het eerste en tweede koren der 70 en de presterende bisschop gelieven op te staan. Wij stellen de leden van de korums der 70 en de presterende bisschop voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als profeet, ziener en openbader en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Koren der Twaalf Apostelen zoals die zijn voorgesteld en gesteund door het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. U kunt weer gaan zitten. De volgende mensen gelieven te gaan staan, waar ze zich ook mogen bevinden, over de wereld. Alle gebiedszeventigers, geordende patriarchen en alle leden van hoge priesterskorums en ouderlingenkorums. Ik stel u voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als profeet, ziener en openbader en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen, zoals die zijn voorgesteld en gesteund. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt het eveneens kenbaar. U kunt weer gaan zitten. Zou de gehele Aaronische priesterschap willen gaan staan? Dat wil zeggen, alle geordende priesters, leraren en diakenen. Wij stellen u voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als profeet, ziener en openbader en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen die eerder zijn voorgesteld en gesteund. Wie hiermee instemt, maakt dit kenbaar door de hand op te steken. Wie tegen is, maakt dit ook kenbaar. U kunt weer gaan zitten. Willen alle leden van de Zusters Hulpvereniging gaan staan? Dat wil zeggen, alle vrouwen van 18 jaar en ouder. Wij stellen u voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als profeet, ziener en openbader en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen die eerder zijn voorgesteld en gesteund. Wie hiermee instemt, maakt dit kenbaar door de hand op te steken. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. U kunt gaan zitten. Willen de jonge vrouwen, dat wil zeggen alle jonge vrouwen van 12 tot en met 17 jaar, gaan staan? Wij stellen u voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als profeet, ziener en openbader en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Koren der Twaalf Apostelen die eerder zijn voorgesteld en gesteund. Wie hiermee instemt, maakt dit kenbaar door de hand op te steken. Wie tegen is, maakt het ook kenbaar. U kunt gaan zitten. Nu willen alle leden, waar ook ter wereld, en met inbegrip van hen die al eerder zijn opgestaan, nu gaan staan. Wij stellen u voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als profeet, ziener en openbader en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, samen met zijn raadgevers en de leden van het Koren der Twaalf Apostelen zoals die zijn voorgesteld en gesteund. Wie hiermee instemt, maakt dit kenbaar door de hand op te steken. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. U kunt alle weer gaan zitten. We blijven nu zitten bij de ontheffing en steunverlening van andere algemene autoriteiten, gebiedsseventigers en algemene presidiums van de hulporganisaties van de kerk. Wij stellen u voor ouderling D. Todd Christofferson te ontheffen als lid van het presidium van de Koren der 70. Zij die met ons hun dank willen uiten, maken dit kenbaar. Wij stellen u voor de volgende gebiedsseventigers te ontheffen per 1 mei 2008.
Venancio Calera, Marco A. Cardenas, José A. Castro, Gerald Cossé, Luis G. Javeri, Timothy J. Dykes, James Ferreira, José A. Garcia, Francisco E. Jimenez, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Frederick C. Ihesiene, Glenn O. Jensen, Robert Koch, Quen Tony Ling, Richard D. May, Ross H. McKittrin, Yasuo Niyama, Timothy M. Olson, Fernando D. Ortega, Luigi S. Peloni, Rafael A. Pino, Gelson Pizzirani, Alejandro M. Robles, Gerold Roth, M. Gonzalo Sepulveda, Su Kyong Tang, Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson, Tsung Ting Jared Young, Willie F. Susunaga. Those who wish to join us in
expressing... Zij die met ons hun dank willen uiten voor hun uitstekende inzet, maken dit kenbaar. Wij stellen u voor zuster Susan W. Tanner, Elaine S. Dalton en Mary Ann Cook te ontheffen als het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. Wij ontheffen eveneens alle leden van het Algemeen Bestuur van de Jonge Vrouwen. Zij die met ons hun dank willen uiten voor hun uitstekende inzet en toewijding, maken dit kenbaar. Wij stellen u voor ouderling L. Whitney Clayton steun te verlenen als lid van het presidium van de Koren 76. Allen die hiermee instemmen, maken dit kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen u voor als nieuwe leden van het eerste Koren 76 steun te verlenen.
Marcos A. Idukaitis, Gerald Cusse, Lawrence E. Corbridge, Eduardo Javare, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Ellen F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael A. Pino, Gary E. Stevenson, Jose A. Teixeira, F. Michael Watson, and York F. Ceballos. And as new members of the second quorum,
nieuwe leden van het tweede quorum der 70, Ted R. Callister en Kent D. Watson. Allen die hiermee instemmen, maken dit kenbaar. Wie niet, met hetzelfde teken. Wij stellen u voor de volgende broeders steun te verlenen als nieuwe gebiedsseventigers.
Koichi Aoyagi, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Victor K. Keng Chen, Kuo Jiang Chung, J. Devin Cornish, Win R. Dusnap, Matthew J. Eyring. G. Guillermo Garcia, Robert C. Gay, Alfredo L. Gesati, James B. Gibson, Julio C. Gonzalez, Paolo H. Itinosi, Douglas W. Jessup, Faustino Lopez, Declan O. Madu, Per G. Mon, Fernando Maluenda, James B. Martino, Sergei N. Micolin, Abelardo Morales, W.T. David Murray, Satoshi Nishihara, Norbert K. Alou, Michael D. Pickert, Anatoly K. Reshetnikov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, A. Ricardo Santana, Robert B. Smith, Israel A. Tolentino, Ruben D. Torres, J. Romeo Villarreal, Luis Weidmann, Chi Hong Sam Wang. All in favor, please signify.
Allen die mee instemmen maken dit kenbaar.
Any opposed?
Wie niet, eveneens.
It is proposed that we sustain.
Wij stellen u voor Elaine S. Dalton steun te verlenen als de nieuwe algemene presidente van de jonge vrouwen, met Mary Ann Cook als eerste raadgeefster en N. M. Dibb als tweede raadgeefster. Allen die ermee instemmen, maken dit kenbaar. Weer niet met hetzelfde teken. Wij stellen u voor de andere algemene autoriteiten, gebiedsheftigers en algemene presidiums van de hulporganisaties, zoals die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. President Monson, voor zover ik dat heb kunnen waarnemen, was de stemming in het conferentiecentrum unaniem ten gunste van de voorstellen. Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw geloof, toewijding en gebeden. Wij verzoeken de pasgeroepen leden van de 70 en het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium naar voren te komen om hun plaatsen op het podium in te nemen.
Gratefully, we welcome Elder D. Todd Christofferson.
Dankbaar heten wij ouderling D. Todd Christofferson welkom in het Quorum der Twaalf Apostelen. Wij steunen van ganse harte dit geweldige eerste presidium en allen die zijn geroepen. Broeders en zusters, toen wij het nieuws kregen dat president Gordon B. Hinckley was heen gegaan, voelden wij dat allen onmiddellijk als een groot verlies. Maar in de wetenschap dat zijn lot in handen van de Heer lag, maakte dat gevoel van verdriet plaats voor een gevoel van dankbaarheid. We zijn erg dankbaar voor wat wij van deze geweldige profeet van God hebben geleerd. Vandaag hebben wij in deze plechtige samenkomst aan de wil van de Heer voldaan. Hij heeft gezegd: het zal aan niemand worden toegestaan uit te gaan om mijn evangelie te prediken of om mijn kerk te vestigen, tenzij hij het gezag daartoe bezit. En het de kerk bekend is dat hij bevoegd is en door de hoofden van de kerk op de juiste wijze geordend is. Er is een beroep gedaan op deze wet van algemene instemming en de kerk gaat nu verder op haar voorgeschreven koers. Leden over de hele wereld ondersteunen president Thomas S. Monson en zijn kundige raadgevers. Wij zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. De Heer heeft geopenbaard waarom Hij zowel apostelen als profeten heeft gegeven. Dat is om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereiken. De bediening van de apostelen, het presidium en de 12, is er dus om te zorgen dat wij één in het geloof worden en onze kennis van de Meester verkondigen. Het is onze bediening om ieder tot zegen te zijn die bereid is de weg van de Heer, die nog veel verder omhoog voert, te leren en te volgen. En wij dienen andere mensen te helpen om zich voor te bereiden op hun potentiële heil en verhoging. In het derde geloofsartikel staat dat dankzij de verzoening van Christus alle mensen door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie zalig kunnen worden. Zalig worden, ofwel het eeuwige heil krijgen, betekent gered worden van de lichamelijke en de geestelijke dood. Dankzij de opstanding van Jezus Christus zullen alle mensen uit het graf herrijzen en worden gered van de lichamelijke dood. Men kan ook van de individuele geestelijke dood worden gered door de verzoening van Christus, door geloof in Hem, door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van zijn evangelie en door Hem te dienen. De verhoging bereiken betekent de hoogste staat van geluk en heerlijkheid in de celestiale sfeer te halen. We kunnen die zegeningen ontvangen als wij dit kwetsbare sterfelijke bestaan hebben verlaten. De tijd om ons voor te bereiden op ons uiteindelijke heil en verhoging is nu. Om aan die voorbereiding te kunnen beginnen, moet men eerst het evangelie horen en begrijpen. Daarom wordt het evangelie van Jezus Christus aan alle naties, geslachten, talen en volken gebracht. Enkele jaren geleden had ik een ontmoeting met een inboorlingenkoning in Afrika. Toen hij besefte dat hij onderricht ontving van een apostel van de Heer, was hij zeer ontroerd. Hij zei dat zijn volk zich in grote aantallen zou laten dopen als hij hen dat opdroeg. Ik bedankte hem voor het vriendelijke aanbod, maar legde uit dat de Heer niet op die manier te werk gaat. Geloof in de Heer ontwikkelen is een individuele kwestie. Bekering is ook een individuele kwestie. Men kan zich alleen als individu laten dopen en de Heilige Geest ontvangen. Ieder van ons wordt individueel geboren. En ieder van ons wordt individueel wedergeboren. Zaligheid is een individuele kwestie. Nou, die individuele vooruitgang wordt bevorderd in het gezin, dat centraal staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen. Het gezin is Gods kweekplaats voor liefde en dienstbaarheid. Daar dient een man zijn vrouw lief te hebben en een vrouw haar man, en ouders en kinderen elkaar. Over de hele wereld wordt het gezin steeds meer aangevallen. Als het gezin ontwricht wordt, zullen ook veel politieke, economische en sociale systemen ontwricht worden. En als gezinnen ontwricht worden, dan wordt hun heerlijke eeuwige potentieel niet bereikt. Onze Hemelse Vader wil dat man en vrouw elkaar trouw zijn en dat ze hun kinderen als een erfenis van de Heer beschouwen en behandelen. In zo'n gezin bestuderen we samen de schriften en bidden we samen. En we richten ons op de tempel. Daar ontvangen we de hoogste zegeningen die God voor zijn getrouwe kinderen in petto heeft. Dankzij Gods grote plan van geluk kunnen gezinsleden voor altijd samen blijven als verhoogde personen. Onze hemels Vader heeft gezegd: dit is mijn werk en mijn heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Beide doelen zijn mogelijk geworden door de verzoening van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Door zijn verzoening werd de opstanding werkelijkheid en het eeuwige leven een mogelijkheid voor allen die ooit zouden leven. De opstanding, oftewel onsterfelijkheid, is een onvoorwaardelijke gave aan ieder mens. Maar het eeuwige leven, ofwel de celestiale heerlijkheid, ofwel de verhoging, is een voorwaardelijke gave. De voorwaarden van deze gave zijn door de Heer vastgesteld. Hij heeft gezegd: en indien u mijn geboden onderhoudt en volhardt tot het einde, zult u het eeuwige leven hebben. Welke gave de grootste van alle gaven Gods is. De voorwaarden omvatten geloof in de Heer, bekering, de doop, het ontvangen van de Heilige Geest en blijvende getrouwheid aan de verordeningen en verbonden van de tempel. Geen man in deze kerk kan de hoogste graad van het celestiale koninkrijk bereiken zonder dat er een getrouwe vrouw aan hem is verzegeld. Door deze tempelverordening kunnen beiden uiteindelijk de verhoging bereiken. Uit een kerkroeping kunnen we worden ontheven. Maar we kunnen als ouders niet worden ontheven. Vanaf het begin van de geschiedenis der mensheid heeft de Heer ouders geboden om hun kinderen het evangelie te leren. Mozes heeft daarover geschreven: gij zult het uw kinderen inprenten en over Gods woorden spreken wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. In onze tijd heeft de Heer daaraan toegevoegd: breng uw kinderen in licht en waarheid groot. De kerk is er om daarbij te helpen, niet om de plaats van de ouders in te nemen in hun taak om hun kinderen te onderwijzen. In deze tijd, waarin onzedelijkheid en verslavende pornografie om zich heen grijpen, hebben ouders een heilige plicht om hun kinderen te leren hoe belangrijk God in hun leven is. Deze vormen van kwaad zijn zo schadelijk voor goddelijk potentieel dat kinderen van God ze volkomen dienen te vermijden. Wij moeten onze kinderen bovendien leren om hun ouders te eren. In het vijfde gebod staat: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Hoe kunnen we onze kinderen het beste onderwijzen? De Heer heeft ons daar een concrete aanwijzing voor gegeven. Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd dan alleen door overreding, langmoedigheid, zachtmoedigheid, ootmoed en door ongeveinsde liefde. Door vriendelijkheid en zuivere kennis. Hetgeen de ziel zonder huichelarij en zonder bedrog in grote mate zal verruimen. Intijds met strengheid berispend, wanneer daartoe gedreven door de Heilige Geest. En dan daarna een toename van liefde tonend jegens hem die gij hebt berispt. Opdat hij u niet als zijn vijand zal beschouwen. Als een kind gecorrigeerd moet worden, dan kunt u zich afvragen: wat kan ik zeggen of doen om hem of haar te overtuigen het beter te doen? Als het nodig is te corrigeren, doe het dan zachtjes, buiten het gehoor van anderen, vol liefde en niet in het openbaar. Als een vermaning op zijn plaats is, toon dan meteen daarna een toename in liefde, zodat zaadjes van wrok geen wortel schieten. Om overtuigend te zijn, moet uw liefde oprecht zijn en uw leringen gebaseerd op goddelijke leer en juiste beginselen. Probeer uw kinderen niet te beheersen. Probeer liever naar hen te luisteren. Ze te helpen om het evangelie te leren. Ze te inspireren en ze naar het eeuwige leven te leiden. U vertegenwoordigt God in de zorg voor kinderen die Hij aan u heeft toevertrouwd. Laat zijn goddelijke invloed in uw hart aanwezig zijn als u onderricht en overtuigt. Elke bespreking van familieverplichtingen in het kader van onze voorbereiding op de verhoging zou onvolledig zijn als we alleen maar moeder, vader en kinderen noemden. Hoe zit het dan met grootouders en andere voorouders? De Heer heeft geopenbaard dat wij niet volmaakt kunnen worden zonder hen, nog kunnen zij zonder ons volmaakt worden. De verordeningen ter verzegeling zijn essentieel voor onze verhoging. Een vrouw moet aan een man verzegeld worden. Kinderen moeten aan hun ouders verzegeld worden. En wij moeten allemaal verbonden worden met onze voorouders. Maar hoe zit het dan met hen die in dit leven niet kunnen trouwen? Of met hen die in dit leven niet aan hun ouders verzegeld kunnen worden? Wij weten dat de Heer ieder van ons naar het verlangen van ons hart en naar onze werken zal oordelen. En dat de zegeningen van de verhoging aan allen worden gegeven die ze verdienen. Wij, als kinderen van het verbond, zijn zeer begunstigd. De beloften die aan de vaders Abraham, Isaac en Jacob zijn gedaan, zijn in ons hart gezaaid. De Heer heeft gezegd, gij zijt wettige erfgenamen volgens het vlees. En zijt met Christus in God voor de wereld verborgen geweest. Wel nu gezegend zijt gij, indien gij in mijn goedheid voortgaat. Een licht voor de andere volken en door dit priesterschap een heiland voor mijn volk Israël. Dit leven is de tijd om ons voor te bereiden op zaligheid en verhoging. In Gods eeuwige plan is zaligheid een individuele aangelegenheid, terwijl verhoging een familieaangelegenheid is. Als kinderen van het verbond waren wij vanmorgen bijeen in de plechtige samenkomst. Er is aandacht besteed aan de heilige titels profeet en apostel. Maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de zaligheid en de uiteindelijke verhoging berust bij ieder individu die verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzevrijheid en optreedt in zijn eigen familie met een andere heilige titel, zoals moeder, vader, dochter, zoon, grootmoeder of grootvader. Mogen wij in die verantwoordelijke rollen voortgaan in geloof, geleid door Jezus Christus, wiens kerk dit is, en door zijn profeet bij monden van wie hij spreekt. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our hearts have been touched by that beautiful rendition. Praise to the man who communes.
Ons hart is geraakt door die prachtige weergave van Praise to the Man. En we gaan nu luisteren naar ouderling Ronald A. Rasband van het Presidium der 70, gevolgd door Sir Cheryl C. Lance, algemeen jeugdwerkpresident. Het koor en de aanwezigen zingen daarna: wij danken u Heer voor profeten, lofzang 17. Daarna spreekt ouderling Kenneth Johnson van de 70 tot ons. Hij wordt gevolgd door ouderling Joseph B. Worthlin van het Quorum der 12 Apostelen. Ouderling Rasband.
I would like to add my testimony.
Ik wil graag mijn getuigenis en toevoegen op deze bijzondere dag. Dat president Thomas S. Monson profeet is van de Heer op aarde. Ik ben dankbaar om dit voorrecht te hebben om te spreken in algemene conferentie. Ik ben dankbaar, zoals u, voor deze historische conferentie, dat ik daarin kan deelnemen, waarin we op een ordelijke en vastgestelde wijze onze steun verlenen aan onze nieuwe profeet, het eerste presidium en andere leiders van de kerk. Dit soort ervaringen versterkt ons getuigenis en ons geloof in de wetenschap dat dit inderdaad de ware en levende kerk van de Heer is. Op onze persoonlijke levensreis doen we vele bijzondere ervaringen op die de bouwstenen vormen van ons geloof en getuigenis. Deze ervaringen krijgen we op uiteenlopende manieren en op onvoorstelbare momenten. Ze kunnen uit krachtige geestelijke gebeurtenissen bestaan of uit kleine ogenblikken van verlichting. Sommige ervaringen komen voort uit serieuze moeilijkheden en zware beproevingen die ons tot het uiterste op de proef stellen. Welke ervaring we ook hebben, elk daarvan biedt ons de gelegenheid tot persoonlijke groei, grotere wijsheid en vaak ook dienstbetoon aan anderen met meer empathie en liefde. De Heer stelde de profeet Joseph Smith gerust tijdens een van zijn beproevingen in de gevangenis te Liberty, toen hij zei dat al deze dingen u ondervinding zullen geven en voor uw bestwil zullen zijn. De ervaringen die we ons opdoen in ons leven versterken en ondersteunen elkaar. Net als de bouwstenen van een huis de rest van het gebouw ondersteunen, vormen de persoonlijke ervaringen in ons leven de bouwstenen van ons getuigenis en versterken ze ons geloof in de Heer Jezus Christus. Deze conferentie zelf onderstreept de waarde van een leven vol ervaringen. Als we de wijze raad van onze leiders opvolgen en versteld staan van hun leringen en geest, hoeft het helemaal geen verwondering te wekken dat de Heer zijn senior apostel kiest om na jarenlange voorbereiding zijn gekozen profeet te worden. In mijn patriarchale zegen staat dat ik bijzondere ervaringen zou hebben die mijn getuigenis zouden versterken. Broeders en zusters, denk eens aan de bijzondere ervaringen in uw leven die uw hart met zekerheid en vreugde hebben vervuld. Herinnert u zich nog toen u voor het eerst wist dat Joseph Smith Gods profeet van de herstelling was? Weet u nog dat u de aansporing van Moroni opvolgde en u te weten kwam dat het boek van Mormon inderdaad eveneens een testament aangaande Jezus Christus was? Weet u nog dat u een antwoord kreeg op uw vurige gebeden en beseft u dat uw hemelse Vader u persoonlijk herkent en lief hebt? Als u over deze bijzondere ervaringen nadenkt, voelt u dan geen dankbaarheid en een voornemen om voorwaarts te gaan met hernieuwd geloof en toewijding? Onlangs hadden zuster Rasband en ik een ervaring die we nooit zullen vergeten. Ik had als taak gekregen om te presideren bij twee ringconferenties in Peru. Toen we daar waren, bezochten we de plaats Puno, hoog in het Andesgebergte op het Titicacameer. Op 3650 meter boven de zeespiegel verbaasden we ons over deze eenvoudige en prachtige plaats, hoog op dit meer in het Andes. We spraken met de ringpresidenten in het gebied en hadden een geweldige haardvooravond voor de jeugd met honderden jonge mensen uit Puno en omstreken. De meisjes waren allemaal in prachtige jurken gekleed. De jongens mooi in het pak. Op een ochtend waren we uitgenodigd voor het bezoek aan een kleine groep plaatselijke leden die op de drijvende rieteilanden wonen op het Titicacameer. De mensen die daar wonen staan bekend als de Euros-Indianen van Bolivia en Peru. Men vertelde ons dat enkele gezinnen van de kerk samen een nieuw eigen drijveneilandje had gebouwd. Vol verwachting namen we een boot naar het eiland en we werden vriendelijk onthaald door deze prachtige leden. We hielden hun baby's vast, gewikkeld in fraaie, kleurrijke, met de hand gemaakte dekens. We aten de vis die ze diezelfde dag nog in het meer hadden gevangen en ze met zoveel zorg hadden bereid en zo gul werd gedeeld. We zagen hun waren en nijverheidsproducten en wisselden geschenken met elkaar uit. Tijdens ons bezoek kwamen we erachter dat de kinderen elke dag 3 kwartier met de kano heen en weer peddelden naar Puno om naar seminarie en school te gaan. Het deed ons ook goed dat deze leden de schriften goed kenden, ze begrepen en er zo van hielden. Ze lieten graag hun geldige tempelaanbevelingen zien en waren begiftigd en verzegeld in de Cochabamba-tempel in Bolivia. Voordat we vertrokken vroeg een van de moeders of we met hen wilden knielen voor een gezinsgebed. Ik weet nog goed hoe we knielden op het sponsige riet met deze getrouwe heiligen. Bij het knielen vroeg ze of ik het gebed wilde uitspreken en met het Melchizedekspriesterschap hun nieuwe eiland en woning wilde wijden. Het stemde me erg nederig om daar op de drijvende eilanden van het Titicaca-meer deze getrouwe gezinnen van de heiligen van de kerk mij vroegen om te bidden voor het eiland Apu Inte en de Heer te vragen de woningen en gezinnen van de Luhanas, Hano's en Halaui's te zegenen. Nu ik terugdenk aan die bijzondere ervaring waarmee de Heer ons heeft gezegend, weet ik dat er een nieuwe bouwsteen is toegevoegd aan het huis van geloof. Ik denk vaak aan die ervaring in Puno alsnog een vervulling van mijn patriarchale zegen. Het voorwoord van de Leer en Verbonden is geschreven in 1831 en daarin voorzegt en openbaart de Heer de groei van zijn kerk in deze tijd. Maar opdat ieder mens zou kunnen spreken in de naam van God de Heer, ja de Heiland ter wereld. Opdat ook geloof kon toenemen op aarde. Opdat mijn eeuwigdurend verbond kon worden gevestigd. Opdat de volheid van mijn evangelie door de zwakken en eenvoudigen zou kon worden verkondigd aan de einden der wereld. Broeders en zusters, de zwakke en eenvoudige leden van de kerk, zoals u en ik, brengen het evangelie naar de einden der wereld, naar Puno in Peru en andere verafgelegen plaatsen. Het geloof neemt toe onder het verbondsvolk van God. En ik geloof dat er een persoonlijke schat aan dergelijke waardevolle ervaringen het geloof van een ieder van ons doet toenemen. President Monson heeft gezegd, de Heer gebiedt en aan degenen die hem gehoorzamen, of ze nu geleerd zijn of eenvoudig, zal hij zichzelf openbaren in de moeite, de moeilijkheden en het lijden die ze met hem moeten ondergaan. En zij zullen door hun eigen ondervinding leren kennen. Laten we in deze tijd waarin de wereld zo in ons leven binnendringt, bij de moeilijkheden en beproevingen waaronder we soms lijken te bezwijken, denken aan onze eigen bijzondere geestelijke ervaringen. Deze bouwstenen van ons geloof en ons getuigenis schenken ons de overtuiging en geruststellende verzekering van onze liefhebbende hemelse Vader en van onze Heiland, de Heer Jezus Christus en een herstelde, ware en levende kerk. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Zolang ik me kan herinneren, droeg mijn vader een ring met een prachtige rode robijn aan zijn linkerhand. De ring werd nagelaten aan mijn enige broer. Ik ga ervan uit dat dit een traditie in onze familie gaat worden. Een nalatenschap die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het zal een goede traditie zijn, gepaard met fijne herinneringen. Zo hebben we allemaal tradities in onze familie. Sommige zijn materieel, sommige hebben een diepe betekenis. De belangrijkste tradities hebben te maken met hoe we ons leven leiden en hebben een bestendige en vormende invloed op het leven van onze kinderen. In het Boek van Mormon lezen we over de Lamanieten die aanzienlijk waren beïnvloed door de tradities van hun voorouders. Koning Benjamin zei dat zij mensen waren die niets van de beginselen van het evangelie afwisten. Of ze zelfs niet geloven wanneer ze hun woorden geleerd wegens de overleveringen van hun vaderen die niet juist zijn. Welke overleveringen of tradities hebben wij zoal? Sommige zijn wellicht afkomstig van onze vaderen en geven we nu door aan onze eigen kinderen. Zijn ze zoals we ze voor ogen hebben? Zijn ze gebaseerd op daden waaruit rechtschapenheid en geloof spreken? Zijn ze vooral materieel van aard of hebben ze een eeuwige waarde? Werken we steeds bewust aan rechtschapen tradities of laten we ons leven van het toeval afhangen? Vormen onze tradities als reactie op de wereldse invloeden overal om ons heen of baseren we ze op de stille, zachte stem van de geest? Maken de tradities die we in ons gezin vormen het voor onze kinderen makkelijker om de levende profeten te volgen of maken ze het juist moeilijker voor hen? Hoe bepalen we wat onze tradities zullen zijn? De schriften houden ons een fantastisch patroon voor. In Mosiah 5, vers 15 staat: Welnu, ik wil dat gij standvastig en onveranderlijk zijt, te alle tijden overvloedig in goede werken. Dit spreekt mij aan. Tradities worden immers gevormd doordat we dezelfde dingen steeds weer herhalen. Als we stevast en onveranderlijk het goede doen, worden onze tradities gegrondvest op rechtschapenheid. Ik heb echter een vraag. Hoe weten we wat goed is? Of belangrijker nog, wat is goed genoeg? Een ander schrifttekst geeft ons wat meer informatie. 3 Nefi 6 vers 14 spreekt over mensen die tot het ware geloof waren bekeerd. En zij weigerden ervan af te wijken, want zij waren onwrikbaar en standvastig en onveranderlijk, gewillig om alle geboden des Heren met alle ijver te onderhouden. We leren dat onze bekering tot het ware geloof voorafgaat aan ons vermogen om onwrikbaar, standvastig en onveranderlijk te blijven in het onderhouden van de geboden. Deze bekering is gebaseerd op een vast geloof in Jezus Christus als onze verlosser. Hiervan getuigt het Boek van Mormon, dat eveneens een testament aangaande Jezus Christus is. Het gaat hand in hand met de Bijbel en verkondigt de goddelijkheid en zending van Jezus Christus en het bestaan van onze Vader in de hemel. Alle profeten in deze heilige boeken geven hun persoonlijke getuigenis van deze dingen. Ook leren zij ons hoe we ons leven moeten leiden om deel te hebben aan de verzoening en innerlijke vrede en geluk te vinden. Er is maar één weg tot persoonlijke bekering. Deze bekering komt door een getuigenis van de Geest als we in de schriften lezen over Hem. Zij komt als we bidden en vasten. Zij komt alleen wanneer we een diep verlangen hebben om de waarheid te kennen. Ons motief moet een eerlijke zoektocht naar waarheid zijn. We moeten onze daden niet goed praten door aanmerkingen te hebben op de schriften, de leringen van de profeten of de kerk zelf. We moeten ons richten op de interpretaties van de Geest en niet op de wijsheid van de wereld. We moeten gewillig zijn ons hart en verstand open te stellen, de weg van de Heer te aanvaarden en waar nodig ons leven te veranderen. Onze persoonlijke bekering komt door te gaan leven zoals de Heer dat wil, standvastig en onveranderlijk in het onderhouden van alle geboden en niet alleen de geboden die ons uitkomen. Dit leidt tot een zuiveringsproces, omdat we ernaar streven elke dag iets beter te zijn dan de dag daarvoor. Zo worden onze tradities rechtschapen tradities. Ik wil in ieder van ons uitnodigen om even stil te staan bij de traditie in ons leven en welke invloed ze hebben op ons gezin. Onze tradities van het heiligen van de Sabbat, gezinsgebed, schriftstudie met het gezin, dienstbetoon en activiteit in de kerk, maar ook de patronen van respect en loyaliteit in ons gezin zullen van grote invloed zijn op onze kinderen en op hun toekomst. Als we ons ouderschap uitoefenen op basis van de leringen in de schriften en van de hedendaagse profeten, kunnen we het niet verkeerd doen. Als we bij elke uitdaging ons hart eerst naar de Vader in de hemel keren om van Hem leiding te ontvangen, zullen we veilig zijn. Als onze kinderen ons standpunt kennen en we altijd aan de kant van de Heer staan, weten we dat we goed bezig zijn. Nu komt het erop aan deze dingen voortdurend te blijven doen. We zullen er niet volmaakt in zijn en onze gezinsleden zullen er niet altijd positief op reageren. Maar we leggen zowel een stevige basis voor rechtschapen tradities waarop onze kinderen kunnen terugvallen. Dit fundament biedt hun houvast in moeilijke tijden. Een fundament waarna ze kunnen teruggrijpen als ze tijdelijk voor een ander pad kiezen. Aan het einde van zijn leven liet mijn vader ons veel meer na dan een ring met een rode robijn. Zijn lichaam was op, maar in werkelijkheid was hij een grote bron van kracht en een voorbeeld van rechtschapenheid en waarheid. Zijn leven werd gekenmerkt door de tradities die ons nu versterken, ook al is hij niet meer bij ons. Hij was standvastig en onveranderlijk, gewillig om de geboden des Heren met alle ijver te onderhouden. Kunnen wij dat voor onze kinderen doen? Wat geven we ze vandaag door? Wat geven we ze morgen door? Het kan bij ons beginnen. Zullen hun harten en levens gevuld zijn met tradities die het makkelijker voor hen maken om de Heer en de hedendaagse profeten te aanvaarden en te volgen? Kunnen we als gezin aanspraak maken op de beloofde zegening? Opdat Christus, de Heere God, de Almachtige, u als de zijne zal verzegelen. En gij naar de hemel zult worden gevoerd, en gij het eeuwigdurend heil en het eeuwig leven zult hebben? Broeders en zusters, ik weet dat we dat kunnen. Ik weet dat God ons lief heeft en ons graag wil helpen om tot hem te komen. En ieder van ons kan weten dat deze dingen waar zijn. Ik weet dat ze waar zijn. Ik weet dat God leeft. Jezus Christus is zijn Zoon en onze Verlosser. Het evangelie van Jezus Christus is waar. Het staat in de schriften en die getuigen ervan. En we hebben nu een ware en levende profeet, president Thomas S. Monson. Hij is voorbereid om in deze tijd de kerk van de Heer te leiden. Als we een standvastig en onveranderlijk worden in het onderhouden van de geboden van de Heer, maken we aanspraak op de zegeningen des hemels voor onszelf en onze familie. Ik bid dat we dit diep in ons hart en in ons leven zullen voelen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This is the
178th. Dit is de 178ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen.
Thank you.
With knowledge of the great plan of
kennis van het grote plan van geluk biedt ons de gelegenheid en ook de verantwoordelijkheid om het geloof in het gezin te herstellen. In vele opzichten lijkt onze verantwoordelijkheid op die van mensen betrokken bij medisch en wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van vastgestelde wetmatigheden bepaalden zij hoe het lijden kan worden verlicht en de kwaliteit van het leven verbeterd. Op godsdienstig vlak kunnen gelovige mannen en vrouwen beproefde beginselen toepassen om het treurend hart te helpen genezen en hoop en zekerheid terug te geven aan een geplaagde geest. Het succes van de wetenschapper wordt bereikt door zich te houden aan wat vaak natuurwetten worden genoemd. De grote wetenschappers van vroeger en nu hebben de wetten die bij deze natuurlijke processen horen niet gemaakt. Ze hebben die wetten ontdekt. In een brief aan de Corinthiërs stelt de apostel Paulus een intrigerende vraag aangaande de bron van de intellectuele vermogens van de mens. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan de mensen eigen geest die in hem is. Door logisch denken en leren nemen kennis en inzicht toe. Volgens dit proces worden theorieën en wetten herkend en als authentiek erkend. Er is één ding duidelijk voor de verlichte geest, namelijk dat er wetmatigheden zijn die het leven en levende organismen in evenwicht houden. Het ontdekken en volgen van die natuurkundige wetmatigheden brengt vooruitgang teweeg en zorgt ervoor dat de mens meer bereikt dan anders mogelijk zou zijn. Ik geloof dat dit uitgangspunt ook opgaat in verband met ethische normen en morele waarden. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om het gezin als leerschool in ere te houden, waar deze deugden in een sfeer van liefde en door de kracht van het voorbeeld kunnen worden bijgebracht. President Thomas S. Monson heeft gezegd dat onze jeugd minder critici nodig heeft en meer goede voorbeelden. Als ik kijk naar mijn eigen leven, besef ik hoe ik de fundamentele waarden heb leren waarderen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een goed karakter. Waar heb ik geleerd loyaal, integer en betrouwbaar te zijn? Deze eigenschappen heb ik thuis door het voorbeeld van mijn ouders geleerd. Hoe heb ik de waarde van onzelfzuchtig dienstbetoon leren inzien? Dat kwam doordat ik getuige en deelgenoot was van de toewijding van mijn moeder aan haar gezin. Waar heb ik geleerd eerbied en respect te hebben voor de dochters van God? Ik heb dat geleerd door mijn vaders voorbeeld. Ik heb thuis de beginselen geleerd van een spaarzame leefstijl en de waardigheid van werken. Ik zie nog steeds voor me hoe mijn moeder talloze avonden thuis bezig was op een trapmaaimachine om schoenen te stikken voor een schoenenfabriek in de buurt. Dat deed ze niet om iets voor zichzelf te kunnen kopen, maar om bij te dragen in de kosten van een opleiding voor mijn broer en mij. Ze vertelde later hoe deze daad van dienstbetoon haar veel voldoening gaf. Mijn vader was een wijs en ijverig man. Hij leerde me hoe je timmerhout kunt zagen met de handzaag. Hoe je een stekker aan een snoer van huishoudelijke apparaten bevestigt. En vele andere praktische vaardigheden. Al deze lessen hadden dezelfde centrale boodschap. Wees nooit tevreden met minder te doen dan je best. Ik heb geleerd om belangrijke beslissingen te nemen door met mijn ouders te praten en van hun adviezen te leren. Voeg aan dit alles nog toe verantwoordelijkheidszin, rekening houden met anderen, aanmoedigingen om een opleiding te volgen. En de lijst zou nog steeds niet compleet zijn. Ik kwam in aanraking met het herstelde evangelie van Jezus Christus toen ik een tiener was. Dat kwam door Pamela. Zij is later mijn vrouw geworden en heeft van mijn leven van een eenvoudige melodie tot een prachtige symfonie gemaakt. Ik heb 67 jaar geluk gekend in het huwelijk en het gezinsleven. 21 jaar als zoon in het gezin van mijn ouders en 46 jaar als echtgenoot met extra vreugde in de rol van vader en grootvader. Wat kan iemand zich nog meer wensen? Eenvoudigweg dat iedereen dezezelfde voorrechten geniet. We keren even terug naar de leringen en woorden van Paulus aan de Corinthiërs. Zo weet ook niemand wat in God is, tenzij hij de geest Gods heeft. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van God is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Wetenschappers verkrijgen hun kennis voornamelijk door onderzoek, experimenten en het gebruik van hun intellectuele vermogens. Volgelingen van Christus verkrijgen hun getuigenis door zijn woorden te bestuderen, zijn werken gade te slaan, beginselen toe te passen en door de geest van inspiratie. Het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen die hun inzicht geeft. Hoewel geestelijke waarheden minder tastbaar lijken, is voor het nederige hart de uitwerkingen van onmiskenbaar. We moeten begrijpen dat natuurwetten niet zijn vastgesteld op basis van populariteit. Ze zijn gevestigd en gefundeerd op de werkelijkheid. Er zijn ook morele waarheden die niet door de mens zijn bedacht. Ze staan centraal in een goddelijk plan en schenken ons na de ontdekking en toepassingen van veel vreugde en hoop op onze levensreis. Ik geloof bijvoorbeeld dat volgens het gezin en proclamatie aan de wereld en goddelijke openbaring het huwelijk en het gezin van Gods wegen zijn geboden en ingesteld. Wijze mensen hebben in het verleden ons geleerd, zoals de Heer ook zegt, wij moeten toekomstige generaties een grondslag van geloof in het gezin doorgeven. Wij moeten nooit vergeten dat vrijheid en geluk in alle aspecten van het leven voortkomen uit het begrijpen van en leven in overeenstemming met eeuwige beginselen. Zo hebben we een fundament waarop we een vol en productief en gelukkig leven kunnen leiden. Door het patroon te volgen dat in het plan van onze hemelse Vader is uiteengezet, heb ik ervaren wat een leven van geluk betekent en om met vreugde water te scheppen uit de bronnen des heils. De Heiland zei, ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Onze houding of kijk op het leven zit ons soms in de weg om volop te kunnen genieten van de mogelijkheden die het leven ons biedt. Wellicht vraagt u zich af, hoe zit het dan bij diegenen die geen positief gezinsleven hebben ervaren? Stabiele gezinnen zorgen voor het cement dat de samenleving bijeenhoudt. Iedereen is daarbij gebaat, ook degene voor wie de omstandigheden minder gunstig lijken. Voor hen die getrouw leven leiden en geduldig bidden voor dergelijke betrekkingen, haal ik de eenvoudige, troostende woorden aan van Helen Steiner Rice. Wanneer God een belofte doet, kun je er vast van op aan. Want alles wat God belooft, wordt zeker door hem gedaan. Wanneer je bitter bent en alle hoop hebt verloren, denk dan aan Gods belofte. En in jou wordt het geloof herboren. Ik bid dat we samen kunnen staan met moed en overtuiging als hoeders van de door God gegeven gaven van het gezin. In de naam van Jezus Christus. Amen.
I'm grateful.
Ik ben dankbaar dat ik vandaag in dit prachtige conferentiecentrum bij u kan zijn. Hoe groot deze groep mensen ook is, wij zijn slechts een fractie van de miljoenen mensen die de woorden van deze geweldige conferentie zullen horen en lezen. Dat stemt mij nederig. Uiteraard zullen we onze dierbare president Gordon B. Hinckley missen. We zijn door zijn invloed allemaal betere mensen geworden. De kerk is onder zijn leiding sterker geworden. En de wereld is door een leider als Gordon B. Hinckley een betere plek geworden. Ik wil graag enkele woorden over ons nieuwe eerste presidium zeggen. Ik ken president Monson al erg lang. Hij is een groot man in Israël die was voorbereid om deze kerk te prediceren. Hij staat bekend om zijn fascinerende verhalen en gelijkenissen. Maar wie hem goed kent, weet dat zijn hele leven een toonbeeld van toepassing van die verhalen is. Hoewel het een compliment voor hem is dat er veel en machtige mensen op aarde hem kennen en eren, is het wellicht een groter compliment dat hij vriend wordt genoemd door veel mensen die laag op de sociaal-economische ladder staan. President Monson is door en door aardig en barmhartig. Zijn woorden en daden zijn een bewijs van zijn bezorgdheid om de ene. President Eyring is ook een wijsgeleerd en geestelijk mens. Hij wordt niet alleen in de kerk herkend en gerespecteerd, maar ook door mensen die geen lid van de kerk zijn. Hij is een man waar iedereen naar luistert en wanneer hij spreekt. Hij heeft de naam Eyring een gestalte gegeven. Ik ken president Uchtdorf al toen ik gebiedspresident in Europa was. Vanaf het moment dat ik hem ontmoette, herkende ik in hem een man met onmetelijke geestelijke diepgang en grote vaardigheden. Ik wist dat de Heer hem indachtig was. 23 jaar geleden had ik het genoegen om hem uit de naam van de Heer te roepen als ringpresident in Frankfurt. Ik heb in de loop der jaren gezien dat alles onder zijn leiding een succes wordt. De Heer is met hem. Als ik aan president Uchtdorf denk, komen er twee woorden in mijn gedachten. Alles wel, alles wel. Ware discipelen van Jezus Christus zijn altijd bezorgd om die ene. Jezus Christus is ons grote voorbeeld. Hij werd door menigten omgeven en sprak tot duizenden. Toch had hij altijd het oog voor de ene. Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te behouden, zei hij. Wie van u die 100 schapen heeft en er één van verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken totdat hij het vindt. Deze instructie is van toepassing op iedereen die hem volgt. Ons is geboden op zoek te gaan naar hen die verloren zijn. Wij zijn onze broeders hoeder. We mogen deze opdracht van onze heiland niet veronachtzamen. Wij moeten bezorgd zijn om die ene. Vandaag wil ik het hebben over hen die verloren zijn. Sommigen omdat ze anders zijn, sommigen omdat ze vermoeid zijn, en sommigen omdat ze zijn afgedwaald. Ze hebben het gevoel dat ze er niet bij horen. Misschien dwalen ze af van de kudde, omdat ze anders zijn. Misschien zien ze er anders uit, gedragen ze zich anders en spreken ze anders dan de mensen om hen heen. Daardoor kunnen ze het gevoel krijgen dat ze niet bij horen. Ze besluiten dat ze niet nodig zijn. Bij die misvatting hoort de onjuiste opvatting dat alle leden van de kerk er hetzelfde moeten uitzien, over hetzelfde moeten praten en op hetzelfde op elkaar moeten lijken. De Heer heeft de aarde niet bevolkt met een groots orkest om alleen de piccolo-spelers tot hun recht te laten komen. Ieder instrument is waardevol en draagt bij aan het prachtige geheel van het symfonieorkest. Alle kinderen van onze hemelse Vader zijn min of meer anders. En toch heeft iedereen zijn eigen prachtige geluid om het geheel diepte en klank te geven. Die verscheidenheid in de schepping op zich is al een getuigenis dat de Heer al zijn kinderen waardeert. Hij acht het ene mens niet hoger dan de andere. Maar hij nodigt hen allen uit om tot hem te komen en deel te hebben aan zijn goedheid. En hij verwerpt niemand die tot hem komt. Zwarte en blanke, slaaf en vrije, man en vrouw, allen zijn voor God gelijk. Ik kan me nog een lichamelijke en geestelijke gehandicapte jongen uit mijn jeugd herinneren. Hij had een spraakgebrek en liep slecht. De jongens lachten hem altijd uit. Ze plaagden en tergden hem totdat hij soms in huilen uitbrak. Ik kan hem nog altijd horen zeggen, jullie zijn niet aardig tegen me. Maar ze bleven hem uitlachen en duwen en bespotten. Op een dag kon ik het niet langer aanzien. Hoewel ik pas 7 jaar was, gaf de Heer me de moed om mijn vriendjes tegen te spreken. Blijf van hem af, zei ik tegen ze. Pest hem niet steeds. Wees aardig voor hem, hij is een kind van God. Mijn vriendjes deinsden terug en liepen weg. Ik vroeg me af of mijn doortastende optreden mijn vriendschap met ze in gevaar had gebracht. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Vanaf die dag was mijn vriendschap met hen hechter. Ze hadden meer begrip voor de jongen. Ze werden betere mensen. Voor zover ik weet, hebben ze hem nooit meer gepest. Broeders en zusters, als we wat meer begrip zouden hebben voor de mensen die anders zijn dan wij, zouden we veel ellende en verdriet in de wereld kunnen voorkomen. Daar zou ons gezin en de kerk heiliger en hemelser van worden. Sommigen zijn verloren omdat ze vermoeid zijn. Het is niet moeilijk om je overweldigd te voelen. Door alle verwachtingen, tijdsdruk en stress waar we iedere dag mee te maken hebben, is het niet verwonderlijk dat we moe worden. Veel mensen voelen zich ontmoedigd omdat ze hun potentieel niet volledig kunnen waarmaken. Anderen voelen zich te zwak om een bijdrage te leveren. En terwijl de kudde zich geleidelijk en haast onmerkbaar voortbeweegt, blijven sommigen achter. Iedereen heeft zich wel eens moe en lusteloos gevoeld. Daar heb ik nu meer last van dan vroeger. Joseph Smith, Brigham Young en zelfs Jezus Christus wisten wat het betekende om vermoeid te zijn. Ik wil de lasten op de schouders van de leden der kerk niet onderschatten, nog hun emotionele en geestelijke beprovingen bagatelliseren. Ze kunnen zwaar en vaak moeilijk te dragen zijn. Maar ik heb wel een getuigenis van de vernieuwende kracht van het evangelie van Jezus Christus. De profeet Jesaja heeft gezegd: de Heer geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij hun sterkte. Als ik vermoeid ben, denk ik aan de woorden van de profeet Joseph Smith. Zullen wij niet voorwaarts gaan in zo'n groot werk? Gaat voorwaarts en niet achterwaarts. Houd moed, broeders, en op naar de overwinning. Laat uw hart zich verheugen en buitengewoon verblijd zijn. Laat de aarde in gezang uitbarsten. Laten de wouden en alle bomen des velds de Heer loven. En gij, vaste rotsen, weent van vreugde. Einde citaat. De leden van de kerk die zich door de gevoelens van ontoereikendheid op de achtergrond houden, wil ik aanmoedigen om op de voorgrond te treden, hun handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan. Ook als u denkt dat u met uw kracht maar een kleine bijdrage kunt leveren, heeft de kerk u nodig. De Heer heeft u nodig. Vergeet niet dat de Heer vaak zwakke dingen uit de wereld gebruikt om zijn doelen te bereiken. Iedereen die vermoeid is, kan troost vinden in deze opbeurende woorden van de Heiland. Kom tot mij, allen die vermoeid zijn en belast, en ik zal u rust geven. Laten we op die belofte vertrouwen. De macht van God kan onze geest en ons lichaam met energie en kracht vervullen. Ik moedig u aan om deze zegen van de Heer te streven. Nader tot Hem. Hij zal tot u naderen, want Hij heeft beloofd. Maar wie de Heeren verwachten, putten nieuwe kracht. Ze varen op met vleugels als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Als wij begaan zijn met hen die vermoeid zijn, geven we gehoor aan de oproep. Kom de zwakken te hulp. Verhef de handen die slap neerhangen en sterk de knikkende knieën. Zorgzame kerkleiders zijn zich bewust van persoonlijke beperkingen, maar willen de leden graag naar hun krachten en talenten inzetten. Leiders onderwijzen en helpen, maar zij zetten de leden niet onder druk om harder te lopen of te werken dan zij kunnen. Bedenk dat degenen die traag van start gaan, uiteindelijk soms het verst komen. Sommigen zijn verloren omdat ze zijn afgedwaald. Met uitzondering van de Heer maken we allemaal fouten. Het gaat er niet om of we dan al niet struikelen en vallen, maar hoe we daarop reageren. Sommige mensen dwalen af als ze fouten hebben begaan. Dat is betreurenswaardig. Weet u niet dat de kerk een plek is waar onvolmaakte mensen met al hun aardse zwakheden bij elkaar komen om betere mensen te worden? Iedere zondag zien we in alle kerkgebouwen op aarde sterfelijke, onvolmaakte mannen, vrouwen en kinderen die in broederschap en liefde bij elkaar komen om betere mensen te worden, om door de geest geïnspireerd te worden en om anderen aan te moedigen en te steunen. Naar mijn weten is er geen enkel kerkgebouw met een bord op de deur alleen toegankelijk voor volmaakte mensen. Wegens onze onvolmaaktheden hebben we de kerk van de Heer juist nodig. Juist daar worden zijn verlossende leerstellingen verkondigd en zijn verlossende verordeningen verricht. De kerk moedigt ons aan en motiveert ons om beter en gelukkiger te worden. De kerk is ook een plek waar we ons in de dienst van anderen kunnen verliezen. De Heer weet dat we vergissingen zullen begaan. Daarom heeft Hij voor onze zonden geleden. Hij wil dat we opnieuw opstaan en beter ons best doen. Er is vreugde onder de engelen van God als een zondaar zich bekeert. Als u bent afgedwaald omdat u bent beledigd, kunt u de pijn en boosheid dan aan de kant zetten? Kunt u uw hart met liefde vervullen? Er is een plek voor u. Kom terug naar de kudde en wijd uw vaardigheden en talenten toe. U wordt een beter mens en anderen zullen door uw voorbeeld worden gezegend. Wij kunnen ons niet verontschuldigen voor de waarheid als u door de leerstellige aangelegenheden bent afgedwaald. We kunnen de leerstellingen die de Heer ons heeft gegeven niet verloochenen. Op dat punt kunnen we geen toegevingen doen. Ik begrijp het dat mensen het soms niet met de leer eens zijn. Ze noemen de leer soms dwaas. Maar ik herhaal de woorden van de apostel Paulus die zei dat de geestelijke zaken in de ogen van de mens soms dwaas kunnen lijken. Maar dat het dwaze van God wijzer is dan de mensen. Geestelijke zaken worden door de geest geopenbaard. Een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het geest het slechts geestelijk te beoordelen is. Wij getuigen dat het evangelie van Jezus Christus op aarde is. Hij zei over de leer van zijn vader, indien iemand diens wil doen, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan ik uit mezelf spreek. Ik weet dat een ieder van u wel een dierbare heeft om wie u zich zorgen maakt. Geef ze aanmoedigingen, hulp en steun. Heb ze lief, wees aardig voor ze. In sommige gevallen zullen ze terugkeren, in andere niet. Maar laten we in alle gevallen de naam waardig zijn die we op ons hebben genomen, namelijk die van Jezus Christus. Tot iedereen die op deze mooie aarde woont, verhef ik mijn stem en getuig ik plechtig dat God leeft en dat Jezus de Christus is, onze Heiland en Koning. Hij heeft zijn waarheid en zijn evangelie door middel van de profeet Joseph Smith hersteld. Hij spreekt tot zijn profeten en apostelen. President Thomas S. Monson is de gezalfde des Heren die de kerk momenteel leidt. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
I enjoy hearing from my brethren.
Ik hoor graag van mijn broeders. Het is mijn gelegenheid geweest om broeder Worthlin een tijdje in de gaten te houden toen ik taken had in Europa en in Frankfurt. En hij in Frankfurt zat en hij belde me regelmatig, altijd om dezelfde tijd, en zei, het is de beste tijd om het pakken te krijgen. Het was 8:00 in Frankfurt, middernacht in Salt Lake City.
We
zijn dankbaar voor alle sprekers die vandaag gesproken hebben. En dankbaar aan het Tabernakelkoor dat het deze morgen zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. Het koor zingt nu, I'll go where you want me to go. Na de zang is president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium, de slotspreker van deze bijeenkomst. Het koor zingt vervolgens, Come, follow me. Na de lofzang wordt het slotgebed uitgesproken door ouderling Ulysses Suarez van de 70. Waarna de conferentie tot vanmiddag 2:00 Amerikaanse tijd wordt verdaagd. Dank u wel, broeders en zusters.
As we sustain Thomas Spencer.
Nu wij vandaag Thomas Spencer Monson steun verlenen als profeet, ziener en openbaarder. En als president van de kerk. En D. Todd Christofferson als apostel en lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hebben wij bewijs gezien en gevoeld. Bewijs dat de kerk van Jezus Christus van de heilige de laatste dagen zowel een ware als een levende kerk is. De Heer heeft tot hen gesproken door wie hij in de laatste dagen de kerk heeft hersteld. Hij zei van hen dat zij macht zouden hebben om het fundament te leggen van deze kerk en haar tevoorschijn te brengen uit de donkerheid en uit de duisternis. De enige ware en levende kerk op het oppervlak der gehele aarde, waarin ik, de Heer, welbehagen heb. Waarbij ik tot de kerk als geheel spreek en niet tot de leden afzonderlijk. Want ik, de Heer, kan de zonde niet met de geringste mate van toelating aanschouwen, niet min. Hij die zich bekeert en de geboden des Heren doet, zal vergeving ontvangen. En van hem die zich niet bekeert, zal zelfs het licht dat hij heeft ontvangen worden weggenomen. Want mijn geest zal niet altijd met de mens twisten, zegt de Heere der Heerscharen. Dit is de ware kerk, de enige ware kerk, want zij heeft de sleutels van het priesterschap. Alleen in deze kerk heeft de Heer de macht gevestigd om op aarde te verzegelen en in de hemel. Net als in de tijd van de apostel Petrus. Die sleutels zijn teruggegeven aan Joseph Smith, die toen bevoegd was om ze op leden van het Quorum der Twaalf te bevestigen. Toen de profeet Joseph vermoord was, menen de vijanden van de kerk dat de kerk ten onder zou gaan. Zij dachten dat het de schepping van een mens was en dat die daarom met hem zou verdwijnen. Maar een hoop werd de grond ingeslagen. Het was de ware kerk en het had de kracht om voor te leven. Ook al waren zij die gekozen waren om het een tijd lang te leiden, dood. Vandaag hebben wij gezien dat dit de ware en levende kerk is. De sleutels van het priesterschap zijn in handen van mensen. Maar de Heer heeft de weg bereid voor de sleutels om op aarde te blijven functioneren, zolang de mensen geloof blijven oefenen dat de sleutels op aarde zijn en dat ze volgens Gods wil zijn doorgegeven aan zijn gekozen dienstknechten. Gods volk heeft de fantastische ervaring die we vandaag hebben gehad niet altijd verdiend. Na de hemelvaart van Christus bleven de apostelen de sleutels gebruiken die hij bij hen had achtergelaten. Maar wegens ongehoorzaamheid en ongeloof onder de leden stierven de apostelen zonder de sleutels aan opvolgers door te geven. We noemen die tragische periode de afval. Als de leden van de kerk in die tijd de kans en de wil hadden gehad om net zoveel geloof te oefenen als u nu hebt, zou de Heer de priesterschapssleutels niet van de aarde hebben genomen. Dus is dit een dag van historisch belang en van eeuwig belang in de geschiedenis van de wereld en voor de kinderen van onze hemelse Vader. Nu is het onze plicht om het geloofwaardig te blijven dat wij nodig hebben om ons aan onze beloften te houden, dat wij hen die geroepen zijn zullen steunen. De Heer was bij het begin van de herstelling zeer tevreden met de kerk. En dat is hij nu ook. Maar hij waarschuwde de toenmalige leden, net als de leden nu, dat hij niet met de geringste mate van toelating zonde kan aanschouwen. Willen wij hen die vandaag geroepen zijn steunen, dan moeten wij ons leven onder de loep nemen, ons zo nodig bekeren, beloven de geboden van de Heer na te komen en zijn dienstknechten volgen. De Heer waarschuwt ons dat als wij dat niet doen, de Heilige Geest wordt teruggetrokken, dat wij het licht zullen kwijtraken dat we al hadden en dat we niet in staat zijn om ons te houden aan de belofte die we vandaag hebben gedaan om de dienstknechten van de Heer en zijn ware kerk te steunen. Ieder van ons moet zichzelf evalueren. Ten eerste moeten we nagaan hoe groot onze dankbaarheid voor ons lidmaatschap in de ware kerk van Jezus Christus is. Ten tweede moeten we door de macht van de Heilige Geest weten hoe we beter de geboden na kunnen leven. Wij weten door profetie dat de kerk niet alleen niet meer van de aarde wordt weggenomen, maar dat zij beter zal worden. Ons leven zal ten goede veranderen als we geloof tot bekering oefenen. Altijd de Heer gedenken en steeds meer ons best doen om zijn geboden te onderhouden. In de schriften staan beloften dat de Heer de kerk bij zijn wederkomst geestelijk op hem voorbereid zal aantreffen. Dat zou ons zowel vastberaden als optimistisch moeten maken. Wij moeten het beter doen. We kunnen het. En we doen het. Vooral vandaag zou het verstandig zijn als we vastbesloten om allen die samen met ons in het Koninkrijk werkzaam zijn te steunen met ons geloof en onze gebeden. Ik ben mij persoonlijk bewust van de kracht van het geloof van de leden van de kerk om hen die zijn geroepen te steunen. In de afgelopen weken heb ik heel sterk de gebeden in het geloof van mensen gevoeld die ik niet ken en die mij alleen maar kennen als iemand die middels de sleutels van het priesterschap geroepen is. President Thomas S. Monson zal gezegend worden door uw ondersteunende geloof. Zijn familie zal ook zegeningen over zich uitgestort krijgen door uw geloof en uw gebeden. Allen die u vandaag steun hebt verleend, worden gesteund door God vanwege hun geloof en uw geloof. Ieder lid krijgt de gelegenheid om steun te verlenen door dienstbaarheid in naam van God. De kerk is echt een grote kracht tot zegen van haar leden en alle mensen over de hele aarde. De kerk heeft bijvoorbeeld opmerkelijke humanitaire hulp verleend over de hele aarde. Dat is allemaal mogelijk door het geloof van leden en vrienden van de kerk dat God leeft en dat de Heer alle mensen in nood wil schragen die hij door zijn getrouwe discipelen kan bereiken. Bovendien kunnen de zegeningen van de verzegelmacht door deze kerk en haar verordeningen de geestenwereld bereiken. Dit is een ware en levende kerk die zich zelfs uitstrekt tot hen die niet meer in leven zijn. Hebt u het geloof om de namen van uw voorouders op te zoeken en u gaat naar het huis des Heren om plaatsvervangende verordeningen voor hen te verrichten, dan steunt u dit grote werk dat als doel heeft alle kinderen van onze hemelse Vader die in de wereld komen het eeuwig heil te bieden.
Ik wil over sommige redenen die ik zie voor gratitude voor een true en living church.
Ik wil enkele redenen aanhalen die je kan bedenken om dankbaar te zijn voor een ware en levende kerk. Daarna zal ik enkele manieren noemen waarop ik denk dat de kerk wordt voorbereid op de terugkeer van de heiland. En ten laatste zal ik mijn getuigenis geven van de wijze waarop ik te weten ben gekomen dat dit de ware en levende kerk is. Ik ben vooral dankbaar voor mijn ervaring met de reinigende kracht die ons ter beschikking staat middels de verordeningen die door de macht van het priesterschap verricht worden. Ik heb mij vergeven en gereinigd gevoeld door de doop, verricht door een bevoegde persoon. Ik heb mijn boezem voelen branden op een manier die alleen mogelijk is als dienstknechten van God de woorden spreken: ontvang de Heilige Geest. Mijn gevoel van dankbaarheid komt ook door zegeningen van voor mijn gezin. Het is de verzegelmacht en onze kennis daarvan die ons gezinsleven hier verandert en verwachtingen schept van vreugde in het gezinsleven in de toekomende wereld. De gedachte en de hoop dat ik eeuwige banden kan hebben, helpt mij door de beproevingen van de verwijdering en de eenzaamheid heen die deel uitmaken van het sterfelijk bestaan. De belofte aan de getrouwen in de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen is dat wij in de eeuwigheid omgang kunnen hebben met onze familie en dat wij die kunnen uitbreiden. Die verzekering verandert voor altijd en ten goede elke omgang met onze familieleden. Ik bevind mij bijvoorbeeld in een levensstadium waarin ik door grote afstanden mijn kleinkinderen en te zijner tijd ook achterkleinkinderen niet goed kan leren kennen. Er zijn ook mensen die nooit kans hebben gekregen op een huwelijk en het ouderschap. Mensen die datzelfde verlangen hebben als ik om op de een of andere manier dicht bij familie te zijn. Vanwege de herstelling van de kennis van het eeuwige gezin hebben wij meer hoop en vriendelijkheid in al onze familierelaties. De grootste vreugden in dit leven en in de toekomende werelden draaien om het gezin. Ik ben zo dankbaar voor de verzekering die ik heb dat wij, als wij getrouw zijn, in de eeuwige heerlijkheid voor altijd dezelfde omgang zullen hebben die wij in dit leven genieten. Ik zie bewijzen voor de geprofeteerde vervolmaking van de kerk. Als ik bijvoorbeeld op reis ben en leden van de kerk leer kennen, zie ik dat er een gestage verbetering plaatsvindt in hun leven. In hun eenvoudige geloof en gehoorzaamheid verandert de verzoening de leden en bouwt ze op. Ik neem vaak aan deel aan vergaderingen met duidelijk nederige mensen die lessen mogen geven en toespraken mogen houden, die net zo'n kracht uitstralen als Lehi en Evi en de zoons van Heleman hadden gekregen. U herinnert zich dit vast wel. En het geschiedde dat Nefi en Lehi met een dermate grote kracht en een dermate groot gezag tot de Lamanieten predikten, want hun werd kracht en gezag gegeven om te kunnen spreken, en ook wat zij moesten spreken werd hun gegeven. Ik vertrouw erop dat de herhaalde wens van president Gornaby Hinckley vervuld zal worden. Hij zei dat allen die tot de kerk toetreden volledig actief blijven als ze gevoed worden door het goede woord Gods. Ik herinner me dat hij zei dat de laatste woorden die hij tijdens zijn bediening zou spreken behouden, behouden, behouden zouden zijn. Zijn woorden worden verder uitgedragen in het leiderschap van president Monson en in ons allen als wij in aanmerking komen om de kracht te krijgen van de Lehi en de Nefi en de anderen te voeden met het goede woord Gods. Ik vertrouw erop dat u zich, net als ik, verder zult blijven verbazen over nederige heiligen de laatste dagen die huisonderwijs geven, huisbezoek afleggen en met hun vrienden buiten de kerk spreken met toenemende macht. Al jaren gedenken wij de woorden van president David O. McCain, ieder lid een zendeling. Ik vertrouw erop dat de dag is gekomen waarop wij door het gelovende leden steeds toenemende aantallen mensen uitgenodigd zullen zien om het goede woord Gods te horen en hen in de ware en levende kerk zullen zien komen. Er is nog een andere verbetering waarop ik vertrouw dat die zal plaatsvinden. Gezinnen overal in de kerk zijn op zoek naar manieren om hun kinderen te sterken en te beschermen tegen het kwaad overal om hen heen. In sommige gevallen proberen die ouders wanhopig afgedwaalde kinderen terug in hun familie te brengen. Ik heb er vertrouwen in dat God hen steeds meer zal belonen voor hun inzet. Wie nooit opgeeft, zal zien dat God het nooit heeft opgegeven en dat hij hen zal helpen. Veel van die hulp zal komen van hen die geroepen zijn om ons te dienen in de kerk. De geest om anderen de hand te reiken zal sterker worden, zodat velen worden zoals de jonge bisschop Thomas Monson was, geïnspireerd met praktische manieren om hen uit te nodigen en aan te moedigen die een tijd lang misschien niet hebben ingezien welke zegeningen God voor hen had weggelegd. President Monson herinnert zich tot op de dag van vandaag welke mensen hij probeerde te redden toen hij bisschop was. Het is mijn hoop dat wij allen het vertrouwen zullen hebben dat God ons zal leiden in onze inzet om hen de hand te reiken die God door ons wil laten meenemen op onze thuisreis naar hem. Een andere verbetering die ik in het koninkrijk kan zien is het verlangen en het vermogen om armen en mensen in nood te helpen. Ik heb onder de kerkleden een verbazende toename gezien in medeleven voor slachtoffers van natuurrampen over de hele wereld. In overlijdensadvertenties zie ik families vragen om bijdragen te sturen aan het permanente studiefonds of het kerkfonds voor humanitaire hulp. De profeet Joseph Smith voorzag die geweldige ontwikkeling. Hij zei dat iemand die werkelijk tot bekering komt over de hele aarde zou willen gaan om te zorgen voor de kinderen van onze hemelse vader. Dat begint al te gebeuren met steeds meer leden van de kerk. Wat ik zo opmerkelijk vind is dat dit patroon om te geven aan mensen in de nood zich ook uitstrekt tot hen die zelf weinig hebben. En dat het niet lijkt uit te maken of we een goede of een slechte economische tijd doormaken. Voor mij is dat een bewijs dat de verzoening steeds beter werkt onder de leden. Mijn getuigenis dat dit waar een levende kerk is, vond een begin in mijn kinderjaren. Een van mijn eerste herinneringen is aan een conferentiebijeenkomst die niet in een zaal zoals deze werd gehouden, maar in de gehuurde zaal van een hotel. Er sprak een man die ik niet kende, of van wie ik nog steeds de naam niet weet. Ik wist alleen maar dat hij door iemand die het priesterschap droeg naar ons kleine district in het zendingsgebied was gestuurd. Ik weet niet meer wat hij zei. Maar ik kreeg een sterk getuigenis. Nog voor mijn 8e jaar, nog voor mijn doop, dat ik luisterde naar een dienstknecht van God in de ware kerk van Jezus Christus. Het was niet een gehuurde zaal, nog het aantal aanwezigen dat klein was, maar het was een zeker getuigenis dat ik op dat moment gezegend was om in een bijeenkomst van de ware kerk te zijn. Toen ik in mijn tienerjaren met mijn ouderlijk gezin naar de georganiseerde ringen van de kerk verhuisde, voelde ik voor het eerst de kracht van het priesterschapsquorum en van een liefhebbende bisschop. Ik herinner me nog hoe het voelde om in een priesterschapsquorum, in een priestersquorum, naast een bisschop te zitten en zeker te weten dat hij de sleutels van een waar rechter in Israël droeg. Datzelfde getuigenis kreeg ik al vroeg aan mijn leven, op twee zondagen, één in Albuquerque in New Mexico en de andere in Boston, in Massachusetts. In beide gevallen was ik er op de dag dat een district een ring werd. Schijnbaar gewone mannen die ik goed kende, werden als ringpresident geroepen. Ik stak op die dag, op die dagen, mijn hand op, net als u vandaag, en kreeg een getuigenis dat God zijn dienstknechten had geroepen en dat ik gezegend zou worden door hun inzet en voor mijn steunverlening aan hen. Ik heb datzelfde wonder inmiddels al talloze malen ervaren, overal in de kerk. In de dagen en maanden die daarop volgden, zag ik dat die ringpresidenten naar het voor hun roeping benodigde niveau werden getild. Ik heb datzelfde wonder gezien in het werk van president Monson toen hij geroepen was om te presideren als de profeet en president van de kerk en alle sleutels van het priesterschap op aarde uit te oefenen. Hij heeft in mijn aanwezigheid openbaring en inspiratie ontvangen, wat voor mijn bevestiging is dat God die sleutels respecteert. Het zijn de sleutels van een priesterschap dat met de woorden van de Heer zonder begin of einde is. Ik geef u plechtig mijn getuigenis dat dit de ware en levende kerk van Jezus Christus is. Onze hemelse Vader zal uw vurige gebeden verhoren, als u dat zelf te weten wilt komen. U kunt een getuigenis hebben dat de roepingen waaraan u vandaag uw steun hebt verleend van God kwamen. Sterker nog, u kunt te weten komen dat er in deze kerk verordeningen worden verricht die de ziel kunnen reinigen en die op aarde en in de hemel kunnen binden, zoals in de tijd van Petrus, Jacobus en Johannes. Die sleutels en verordeningen zijn nu in hun volheid teruggebracht door middel van de profeet Joseph Smith en zijn door zijn opvolgers doorgegeven. Jezus is de Christus. Hij leeft. Ik weet dat. Ik getuig dat Thomas S. Monson zijn levende profeet is. De kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen is waar en leeft voort. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Aan het eind van deze prachtige conferentiebijeenkomst spreken wij onze dank uit voor de gelegenheid die we hadden om uw profeet steun te verlenen, Tom Sesmansen, en zijn raadgevers en alle profeten, zieners en leiders die ons leiden en helpen om ons leven in de goede richting te wenden. We zijn zo dankbaar voor alle nieuw geroepen algemene autoriteiten vanmorgen. En bidden dat uw zegen op ons allen zal zijn, nu wij dit conferentiecentrum verlaten, dat we beschermd zullen worden, dat we alles kunnen overwegen wat ons geleerd is, en dat we manieren zullen vinden om toe te passen wat we geleerd hebben. En dat we ons verlangen kunnen laten toenemen om het goede te doen. Om betere ouders te zijn. Om betere leden van deze kerk te zijn. Betere dienstknechten. Betere buren en betere vrienden. En we vragen u dat u ons gezinsleden mag zegenen. Help hen, zegen hen en help hen om het belang van dit evangelie te begrijpen. Dat ons kan helpen om voor eeuwig bij u samen te wonen. En wij danken u hiervoor met dankbaarheid in ons hart. Dat bidden we in de naam, de heilige naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
This has been the first session of the 178th.
Dit was de eerste bijeenkomst van de 178ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.